Het is voor mij een buitengewoon genoegen en ook zeer eervol en, nou ja, wat ik net al zei, een beetje eng, om hier vanmiddag de Woutertje Pieterse lezing 2015 te mogen geven. Ik realiseer me hoe vreselijk dit is voor die genomineerden daarvoor aan, want die denken, schiet op met die rottige lezing. En dat ga ik ook doen. Voor diegenen die mij niet kennen, mijn naam is Tamara Bos en ik ben schrijfster. Ik geloof in de kracht van goede verhalen, in welke vorm dan ook. Of dat nou een gedicht is, een liedtekst, een theaterstuk, een filmscenario of een kinderboek. Een goed verhaal kan je laten lachen, ontroeren, inzicht geven en zelfs je complete mindset veranderen. Verhalen zijn belangrijk. Om die reden zei ik ja toen ik gevraagd werd voor deze lezing, als was mijn eerste interne wijvige reactie, oh nee, dat kan ik niet, geweest. Het viel trouwens inderdaad niet mee deze lezing te schrijven. Ik denk dat ik in dezelfde tijd met gemak een aflevering Gooise Vrouwen de opzet voor een dramaserie had kunnen schrijven en een boekje over zwemles, niveau AVI start, dus zonder het gebruik van de woorden bad, water en zwembroek. Ga er maar aan staan. De Woutertje Pieterse prijs. Er zijn mensen die zich hardop afvragen wat het nut is van het uitreiken van prijzen voor kunstuitingen als schilderijen, films en boeken. Want mijn slager krijgt toch ook geen prijs voor zijn dagelijks werk. Los van het feit dat deze vergelijking niet opgaat, is hij ook pertinent onwaar. Bij mijn slager hangen diverse oorkondes aan de wand voor eerste en tweede prijzen voor zijn overigens zeer geslaagde grillworst. Slagers verdienen soms een prijs en dat geldt ook voor schrijvers van kinderboeken en illustratoren natuurlijk. Een van die prijzen is de Woutertje Pieterse prijs. Woutertje, een schepping van Multatuli, een romanfiguur, een kind nog, een dromerige jongen die met zijn liefde voor verhalen en zijn hang naar avontuur en fantasie in botsing komt met zijn kleinburgerlijke omgeving. Voor wie het nog niet wist of wie het vergeten was, ikzelf moest het eerlijk even googlen. Woutertje verkocht zijn exemplaar van het Nieuwe Testament, zodat hij de avonturenroman Glorioso kon bemachtigen. Multatuli kon het niet duidelijker stellen, de vrije geest van de fictie versus de verstikking en de beperking van de religie. Woutertje Pieterse geldt als het eerste echte kind in de literatuur, geen vormbare klomp klei die vooral opgevoed moet worden, maar een mens van vlees en bloed met eigen gedachten en meningen. Multatuli laat de lezer vanuit Woutertjes perspectief naar de volwassen wereld kijken, vol kinderlijke gevoelens en verwondering over dat wat blijkbaar hoort of niet hoort in een burgerlijk milieu in de 19e eeuw. De Woutertje Pieterse prijs is dan ook bedoeld voor boeken in de Nederlandse jeugd- en kinderliteratuur die naast dat ze uitzonderlijk zijn in taal, inhoud en vormgeving, wars zijn voor moralisme. Iets waar de jeugd- en kinderboekliteratuur lange tijd vol van heeft gestaan, ook nog na Multatuli, en misschien wel weer steeds voller mee komt te staan. Sinds de jaren 50 van deze eeuw is de toon in de kinderliteratuur daadwerkelijk veranderd. Dankzij het burgerlijk verzet van schrijvers als Mies Bouwhuis en natuurlijk koningin van het Nederlandse kinderboek Annie M. G. Smit. Alle kinderen in Annie's versjes en boeken zijn kinderen die leven volgens een vrolijke anarchie. Of het nou Dikkertje Dap is die buiten de openingstijden de giraffen staat te voeren, of het obstinate jongetje uit het gedicht Ik ben lekker stout. Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer. Nee, nooit meer van mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. En dat in 1953. Valt u overigens iets op bij alle personages die ik tot nu toe genoemd heb? Nee? Het zijn jongens. Mannelijke helden. Voor de man in het publiek niet meer dan normaal. En hoezo is dit een onderwerp? Voor de vrouw eigenlijk ook heel normaal, want wij weten ook niet beter. Je maakt je als vrouw niet geliefd als je een man-vrouw kwestie als deze probeert aan te kaarten. Want het is 2015 en die strijd is toch al lang gestreden. Ik maak er dan vast ook geen vrienden en vriendinnen mee, maar ik wil het toch even aankaarten. Als kind ben ik er al gewend aan geraakt om me te identificeren met mannelijke helden. Donald Duck was 1000 keer interessanter dan Katrien. En hetzelfde gold voor de neefjes Kwik, Kwek en Kwak, die heel wat avontuurlijker waren dan Lizzie, Jultje en Babette, of hoe die tuttebolletjes ook mochten heten. Ik heb als 10-jarige een brief geschreven naar oom Donald met de vraag of Katrien iets minder bang en truttig kon zijn. Ik heb een standaard antwoord gekregen met bedankt voor je brief. Maar mijn schrijven heeft verder geen invloed gehad op de ontwikkeling van het personage Katrien Duk. Nou, maar voor zover ik weet. Oké, je had natuurlijk de oerheldin Pippi Langkous en Floddertje en Janneke in Jip en Janneke. Maar ja, om je nou met die laatste te vereenzelvigen. Mijn moeder, moderne vrouw als ze was in de jaren 70, draaide niet voor niets de rollen om als ze me over dit tweetal voorlas. Jip werd Janneke en Janneke werd Jip. Met als gevolg dat Jip bang was voor muizen en spinnen en braaf luisterde naar wat moeder zei, terwijl Janneke op het strand weigerde zich te laten insmeren met alle gevolgen van dien. Heel verfrissend. Want er zijn al veel minder meisjes aanwezig in boeken en films en als ze er dan zijn, zijn het vaak ook nog braverikken. Het valt me op dat veel schrijvers jongetjes in hun verhalen de hoofdrol laten spelen. Schrijvers doen dat ook, maar dat vind ik logisch, ze zijn zelf een jongetje geweest. Schrijvers die meisjes als hoofdpersonage opvoeren zijn er ook, maar ze zijn met veel minder dan wij dames. Het resultaat, ontzettend veel jongens zijn de hoofdpersoon. Ook in hedendaagse populaire reeksen. Natuurlijk, we hadden de ook jongens aansprekende Rosa in de Hoe overleef ik serie van Francine Omen. Maar dat weegt niet op tegen Dolfje, Weerwolfje, Dummy, de Mummy, Mace Case, Harry Potter, Het leven van de loser. Ja, ja, voor meisjes is er Het dagboek van een muts. Nou, sorry hoor. Dankzij het gemis in mijn eigen jeugd en door mijn dochter die bovenstaande probleem ook al constateerde toen ze 6 was, neem ik mezelf altijd voor om meisjes de hoofdpersoon te laten zijn in mijn verhalen. Het lukt niet altijd. Soms moet ik er zelfs voor knokken. Tijdens het maakproces van de film Het paard van Sinterklaas is mij serieus meerdere malen de vraag gesteld door de distributeur Warner Bros. Of het toch niet mogelijk was om van mijn heldin Winky een jongetje te maken. Want een jongetje in de hoofdrol genereert beduidend meer bezoekers voor je film. Mijn antwoord was, nee, dat kan niet en dat ga ik ook niet doen, want meisjes houden van paarden. Enig seksisme kan mij hier zeker verweten worden. Maar soit, als we ook nog bij typische meisjesthema's jongens als hoofdpersoon gaan opvoeren, blijft er helemaal niks meer over. Winky bleef dus een meisje, met het gevolg dat een van mijn beste vriendinnen niet met haar zoontje naar de film is gegaan, want hij vindt het niet leuk dat het over een meisje gaat. Een jongetje van 6, hè? Nou vraag ik je, wat dacht je van opvoeding? Van een gevarieerd aanbod? Voor zover er van een gevarieerd aanbod te spreken valt natuurlijk. Distributeurs vragen niet voor niks om jongetjes in de hoofdrol. Een bij uitstek commerciële branche als de filmindustrie kan alleen bestaan bij hoge bezoekersaantallen. En films met jongens in de hoofdrol, uitzondering als achtste groepers huilen niet daar gelaten, doen het gewoon veel beter. Hoe komt het toch dat de meeste jongens zich zo moeilijk met de andere seksen identificeren, terwijl wij meisjes dat prima kunnen? Heeft het met gewenning te maken? Of misschien met het summieren aanbod van interessante vrouwelijke personages? Ik roep alle schrijvers van Nederland, of eigenlijk van de hele wereld, vrouw en man, op om vrouwelijke helden te creëren. Niet alleen objecten van jongensliefde, gezegend met een prachtig uiterlijk. Niet alleen zeurende scheiters of verzorgende verpleegsters. Maar meisjes zoals meisjes kunnen zijn. Grappig, temperamentvol en sterk, met naast angsten ook verlangens, passies en moed. Ik zag laatst op Netflix de Amerikaanse serie Orange is the New Black en ik vond het een verademing om meer dan 20 verschillende vrouwelijke personages te zien. Allemaal anders. Van superstoer tot supervrouwelijk, van moedig en warm tot krachtig en vals. Allemaal echte vrouwen zoals je ze kent. En ik dacht oprecht, dit heb ik nog nooit gezien. Het is verdomme 2015. U dacht dat we er al waren, maar nee hoor, nog lang niet. En aangezien ik oprecht denk dat verhalen de wereld kunnen veranderen, meer goede verhalen met meisjes graag. Dan nu something completely different, of eigenlijk helemaal niet. Een lijstje. Geen verheerlijking van kermis, carnaval, circus, disco, spoken, kabouters, tovenarij. Geen spoken, oh, daar heb je ze weer, geesten of draken, dus ook geen Harry Potter. Vloeken, schuttingtaal, ruwe woorden, ook geen jeetje, jemig, kop, stom. Verheerlijking van decadente activiteiten als veel geld uitgeven of gokken. Activiteiten als sporten, werken, uitgaan op zondag. Negatieve benadering van God, geloven, kerkbezoek, sterven. Wat dacht u toen ik begon met het voorlezen van dit lijstje? Richtlijnen voor boeken circulerend in vervlogen tijden? Of in landen ver, ver hier vandaan? Gaandeweg de opsomming begreep u het waarschijnlijk. Dit is een lijstje dat op dit moment in 2015 gehanteerd wordt door educatieve uitgeverijen hier in Nederland. Schrijfster Wieke van Oort signaleerde dit probleem al in een artikel in Trouw begin van het jaar. Er zijn scholen in Nederland die boeken weren, onder andere de hele Harry Potter reeks. Van Oort vond dat overigens het goed recht van deze scholen. Haar vraag was of de politiek van deze verboden op de hoogte was en er dus mee akkoord gaat dat Nederlandse scholen of dat de Nederlandse overheid scholen financiert die boeken verbieden. Uit vele reacties die ze op haar artikel kreeg, zag ik ook op Facebook onder andere, bleek dat veel mensen hier niet van op de hoogte waren. En ook heel veel mensen er geen enkel probleem in zagen. Dat zijn gewoon rare christelijke scholen, laat ze lekker, was de teneur van de reacties. Maar boeken verbieden is vaak geen teken van beschaving. Ik geloof absoluut niet in het verbieden van boeken of wat dan ook. Ik heb mijn zoons lang geprobeerd te verbieden om 16-plus schietspellen te spelen. Met als resultaat dat ze het uit mijn zicht bij vriendjes gingen doen. Ikzelf mocht vroeger van mijn hippe ouders niet naar de EO-serie Het Kleine Huis op de Prairie kijken. Oh. Terwijl er werkelijk niks heerlijkers was dan opgaan in het ruige pioniersbestaan van die oerbrave Laura Ingalls en haar knappe christelijke vader. Ondanks het verbod heb ik heel veel afleveringen gezien en ik ben er niet gelovig van geworden. Verbieden is raar, maar een lijstje met verboden onderwerpen aan schrijvers geven gaat nog een stapje verder. De educatieve uitgeverijen, we hebben er een paar in Nederland, zitten letterlijk in de tang van de strenge en minder strenge christelijke scholen. Het ontwikkelen van schoolmethodes is duur, ontzettend duur. Het is dan ook noodzakelijk dat zoveel mogelijk scholen, dus ook die uit de Bible Belt, jouw boeken afnemen. Met als gevolg dat we het niet willen hebben over kermis en heksen, maar stiekem ook niet over seksualiteit, echtscheiding. En zo zijn er nog meer onderwerpen, een no-go area. De christelijke scholen bepalen de markt en zie als een verlichte openbare basisschool in de Randstad maar eens een methode te vinden die scheid heeft aan dit lijstje. Ik werk graag voor educatieve uitgeverij, begrijp me niet verkeerd. Ik heb het ook vaak gedaan. Een goed en grappig verhaal op AVI-niveau schrijven vind ik een leuk werkje. Dat AVI-niveau ook nog zo'n onderwerp, maar goed, daarover een andere keer. Ik vind deze censuur, ook al is het ook als het om lesmethodes gaat, of misschien juist als het om lesmethodes gaat, heel erg lastig en gevaarlijk. School en onderwijs staan voor mij voor verlichting. Het overbrengen van kennis en het stimuleren van begrip. En niet voor schoolboeken die een schijnwereld voorspiegelen die weinig met het echte leven te maken heeft. In plaats van kinderen een breed aanbod te geven, hen te leren zelf na te denken en zich open te stellen voor een tolerante wereld, iets waar we in het grootste deel van Nederland toch voor staan, beperken we en sluiten we uit. Geen teksten over mensen die in kabouters geloven. Geen gescheiden ouders, geen homoseksuele buurman. Laat Annie en Multatuli het maar niet horen. Moeten wij schrijvers hier trouwens akkoord mee gaan? Is onze taak niet het duiden van de wereld, het leven inzichtelijker maken, het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden? En kunnen we daar censuur bij tolereren? Wij schrijvers hebben een belangrijke taak, zeker als we voor kinderen schrijven. Al wordt er uit de volwassen schrijfwereld soms neerbuigend op schrijvers van kinderboeken neergekeken. Ik geef toe, er zijn ook veel minder BN'ers die een volwassen roman publiceren, dus dat zal wel moeilijker zijn. Wij weten wel beter. Niets is mooier dan kinderen hun eerste nieuwe levensveranderende ervaringen te geven. Met verhalen. Ik heb Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd en heel veel boeken gelezen. Maar als ik denk aan de boeken die het meest indruk op mij hebben gemaakt, dan zijn dat toch De Gebroeders Leeuwhard van Astrid Lindgren. Fantastische meneer Vos van Roald Dahl. Maar ook Krabat, meester van de Zwarte Molen van Pruisler. Kruistocht in Spijkerboek van Thea Beckman. Brief voor de koning van Tonke Dracht. Pjotr van Terlouw. Nou, ga maar door. Het schrijven voor kinderen is buitengewoon eervol, belangrijk en verantwoordelijkheiddragend werk. Dat geldt niet alleen voor boeken, maar zeker ook voor het schrijven voor jeugdtheater en jeugddrama, zoals mijn collega Robert en ik ook doen. Het doet er echt toe wat je maakt. En daarom vind ik het zo jammer dat de macht van de getallen steeds meer op alle fronten lijkt te zegevieren. Het Nederlands jeugdtheater, ooit op eenzame hoogte, wereldwijd, vernieuwend, vooruitstrevend, uitzonderlijk in zijn authenticiteit, is de afgelopen jaren langzamerhand de nek omgedraaid. Met als gevolg dat het aanbod steeds schraler wordt. Zeker in het ongesubsidieerde segment boeken theaters het liefst voorstellingen met titels die we al kennen. Het Zandkasteel, Sam de Brandweerman, Zo waanzinnig gedroomd, maar ook Minoes en Wiplala. Hoe leuk die voorstellingen ook zijn, het is meer van hetzelfde. Bij de Nederlandse jeugdfilm is dat natuurlijk al heel lang aan de gang. Liever een verfilming van een beroemd boek dan een film gebaseerd op een origineel script. Maar de laatste tijd is er gelukkig ook meer oog voor oorspronkelijke films. En dat is een goede zaak. Begrijp me niet verkeerd, niks tegen boekverfilmingen. Sterker nog, de verfilmingen van Abeltje en Minoes, maar ook Pietje Bel en Kruimeltje, hebben eind vorige eeuw de markt op het gebied van familiefilm opengebroken, met een reeks zeer geslaagde en succesvolle boekverfilmingen tot gevolg. Onze filmindustrie mag de vaderlandse kinderboekenschrijvers wel dankbaar zijn. Wist u trouwens dat de Nederlandse jeugdfilm het ontzettend goed doet? Zowel qua bezoekersaantal in eigen land als op festivals over de hele wereld. De Zweden, de Denen, de Nooren, die met hun jeugddrama ooit ons voorbeeld waren, vragen ons nu bij hun te komen om het geheim van de Nederlandse film te vertellen. Ik denk dat het geheim zit in de geschiedenis van onze jeugdliteratuur. En misschien wel begonnen bij Woutertje Pietersen of Kees de Jonge en de Gelukkige Klas. Vanuit die traditie ontwikkelden onze schrijvers een fijn oog voor de kinderlijke blik op de wereld. Kinderen en hun levensproblemen staan vrijwel altijd centraal in Nederlandse jeugdfilms. We staan letterlijk in de schoenen van een kind en zien de wereld door zijn of haar ogen. Zowel de boekverfilmingen als de originele films winnen prijzen op festivals van Teheran tot Tokio, van New York tot aan Berlijn. Helaas doen de originele films het nog steeds veel minder goed qua bezoekersaantallen dan de boekverfilmingen. Sommige bekende titels halen fluitend 800.000 bezoekers. Terwijl andere minder bekende amper aan de, nou ja, ik heb hier 30.000 geschreven, volgens mij is het soms nog erger. Niet dat het slechte films zijn, vaak het tegendeel. Maar marketing, reeksen, het creëren van een merk zijn alles bepalend. Ik vond de marketingkwestie in de filmbranche altijd al heel lastig. Maar dat het nu in de boekhandel ook zo bonton is, ik snap het wel. Iedereen heeft moeite om zich staande te houden in deze tijd van intellectuele verschraling. Dat uitgevers en boekwinkels veel willen en moeten verkopen, dat begrijp ik. En dat er schrijvers zijn die graag een open sportautootje rijden, begrijp ik ook. Natuurlijk moeten schrijvers kunnen leven en we heus niet in de goten gaan liggen blij te zijn met de eer. Maar om ons talent in te zetten om alleen maar kassa's te laten rinkelen, onze karakters te laten gebruiken voor t-shirts, mokken, paraplu's, theemutsen, deel 11, 12, 13, 14, 1000, ik weet het niet. Ik moet ook altijd aan die bomen denken. Aan die bomen die gerooid moeten worden om mijn boek te laten drukken. En dan denk ik, is het het waard? Voegt het iets toe aan de wereld? Edward van der Vendel uitte deze kritiek al in zijn roemruchte Woutertje Pieterse lezing 2012. Hij noemde het armoedig als makers en uitgevers kiezen voor boeken die enkel alleen vanuit marktdenken zijn gestart. In diezelfde lezing wees hij erop dat de kinderboeken waar volwassen juries voor gaan bijna nooit de boeken zijn die kinderen zouden kiezen. Ook in filmland is er bij de keuze voor de beste kinderfilm vaak een discrepantie tussen de volwassen jury en de kinderjury. Slechts zeer zelden bekronen de kinderen dezelfde film als de volwassenen. Maar is dat erg? Mijn vader Bernie Bos zegt altijd, kinderen zijn dol op patat. Maar dat wil niet zeggen dat je ze dat elke dag moet geven. We vinden het niet meer dan normaal om ze ook eens een stukje broccoli te serveren. Of olijven, een quiche met prei of een stukje grillworst van de slager. Door verschillende gerechten te eten ontwikkel je smaak. En misschien lust je iets niet meteen. Als je het nooit krijgt aangeboden, kan je het ook niet leren waarderen. Is mijn 17-jarige dochter taalgevoelig en heeft ze daarom het complete oeuvre van Joke van Leeuwen gelezen? Of is ze door dat oeuvre zo taalgevoelig geworden? Feit is dat de juf op de basisschool het werk van Joke van Leeuwen niet kende en geen enkel kind in de klas. Maar dat ze allemaal genoten van de spreekbeurt over Kweni en dat mijn dochter haar boeken na dit boekverslag veelvuldig heeft uitgeleend. Wat de boer niet kent, vreet hij niet. En daarom moet je zorgen dat de boer dingen kent. Ik geef het toe, ook ik gaf mijn weinig lezende jongste zoon alle delen van het leven van een loser. Maar getriggerd door het met een gouden griffel bekroonde spinder, kocht ik ook dat boek voor hem. En hij vond het prachtig. Daar moet je een film van maken, mam, zei hij. Had gekund, maar iemand anders was me voor. Natuurlijk is het heerlijk om herkenbare personages te hebben. Om een negende deel over Dolfje of je geliefde Rosa te lezen. Je kent ze en je wil er meer van. Hartstikke mooi. Juist omdat er al zoveel succesvolle reeksen zijn, verdient het eruitspringende individu een prijs. Het pareltje dat in de door marketing gedomineerde wereld ten onder dreigt te gaan. En het fijne van zo'n bekroning is dat wij ouders op dit boek geattendeerd worden. Net als die oorkonde bij mijn slager mij op die overheerlijke grillworst wees. Ik ben blij dat de Woutertje Pietersprijs bestaat. Soms toegekend aan minder toegankelijke boeken. Het mespuntje kaviaar dat we slechts sporadisch tot ons nemen, maar onze smaakpillen wel tot de uitzinnige vreugde weten te brengen. De Woutertje Pieterse prijs, ook de nominaties, is een beloning voor schrijvers, maar vooral ook voor de uitgevers, die hun nek durven uit te steken. Juist in deze tijd, waarin verkoopcijfers en geld alles bepalend lijken te zijn. Gewoon omdat ze vinden dat een verhaal verteld moet worden. En dat is een goed verhaal. Hartelijk dank voor uw aandacht. Thank you.